Ik weet al, als kind zijn, vonden mijn ouders vonden het heel belangrijk om zo, als het een beetje weer was zo, in de zomermaanden, zo op zijn tijd, zullen we eigenlijk altijd in het weekend een keer door een dagje. We gaan naar het bos of naar de heide of een ander natuurgebied om te wandelen. Maar sowieso ging ik eigenlijk altijd met mijn vader elke zondagmiddag gingen we altijd lopen, gewoon wandelen. Nou, ja, ik kom hier uit die polder vandaan. Er was nog weinig ontwikkeld, maar wel heel veel, zeg maar heel veel ja, vogels en natuur. En dat was gewoon interessant.
Welkom bij Vogelpassie. Mijn naam is Arjan Berben en ik werk bij Vogelbescherming. In deze podcastreeks stel ik je in elke aflevering voor aan een vogelliefhebber die zich onbezoldigd inzet voor de bescherming van vogels. Ieder op zijn eigen manier. Het zijn mensen voor wie ik een grote bewondering heb en waar we wat van kunnen leren. Vandaag bezoeken we een hele beroemde plek in vogelaarskringen, de Zouweboezem. Een relatief klein natuurgebied in Zuid-Holland vol bijzondere vogels. In beheer van het Zuid-Hollands landschap. We hebben afgesproken met Ron Lewis. Ron is boswachter, maar ook in zijn vrije tijd doet hij van alles voor vogels. Zo is hij bij Vogelbescherming al heel lang vrijwillig excursieleider. En heeft hij met zijn aanstekelijke verhalen door de jaren heen al heel veel mensen enthousiast gemaakt voor de natuur, het landschap en de vogels.
Vogelpassie. Een podcast van Vogelbescherming Nederland. Over mensen die net een stap verder gaan in het beschermen van vogels en natuur.
Hartelijk welkom. We zijn hier in de Zouweboezem. Eigenlijk de bakermat, zoals je hier nu al gelijk al kan zien, is een overvliegende purperijger.
Ja, geweldig.
En dit is de bakermat van de overleving van de purperijger in Nederland.
En nog één.
En nog één. Je hebt weer geluk vanmorgen, want soms moet je meer in de omliggende weilanden zoeken. Zeker als ze in de tijd verjongen, dan zitten ze veel meer in de weilanden. Dan dat je ze hier in de nestkolonie ziet. Want hier tegenover ons, waar we nu naar kijken, dan zie je eigenlijk zeg maar, dat rietgedeelte. Daar zit de nestkolonie van de purperijger. Nou, de Zouweboezem is er eigenlijk onbekend, omdat de purperijger was bijna uitgestorven in Nederland. En de Zouweboezem waar we nu zijn, dat was de enige plek in Nederland nog waar de purperijgen zeg maar, nog broeden en nog overleven. En dat is later naar de andere kant van de Albosvaart ook gaan bij Kinderdijk. En eigenlijk zeg maar tot een jaar of 15 geleden was 95% van alle purperijgers die zaten hier. En daarom is het voor een heleboel mensen is het een uniek gebied, want die hebben zoiets, ja, purperijgers die kennen we niet. Nou, gelukkig komen ze tegenwoordig. Is nog maar 60% van de hele broedpopulatie van Nederland.
Ze zijn meer verspreid geraakt.
Ze zijn nu, omdat het steeds groter is geworden, eigenlijk een soort succes. Er zitten ze Nieuwkoopse plassen, Weerribben. Ze gaan op steeds verder. Maar het is nog steeds 60% van alle purperijgers zitten hier.
Ik zie daar ook meteen iemand aankomen lopen met een enorme camera. Die volgens mij de purperijger komt fotograferen. Dat is inderdaad voor vogelaars toch wel een behoorlijk geliefde en dus redelijk unieke plek als het om die purperijgers gaat. Maar we staan hier niet zomaar, want jij bent vrijwilliger voor vogelbescherming. En dan kom jij ook in dit gebied?
Ik schijn een lustrummoment te hebben gehad van vorig jaar.
Oh, dat is stilletjes voorbij gegaan? Of?
Nee, ik kreeg een keer een cadeautje aangeboden van vogelbescherming vanwege mijn... Ik weet niet eens hoe lang.
12,5 schat ik dan in.
Dat denk ik, ik weet niet. Ja. Ik weet niet beter dat ik het al doe. Maar daarin terugkomen, inderdaad, ik ben vrijwilliger. En in dit gebied. En ik doe eigenlijk graag die excursies geven. Met name hier, omdat je echt van die specifieke soorten hebt. Weet je? En daar zijn mensen enthousiast over. Ik doe het in meer gebieden. Maar dit is meer zeg maar, in mijn thuisbasis. Maar eigenlijk nog meer de donkste laag. Dat is het Natura 2000 gebied. Voor de weidevogel. Ja, dat doe ik eigenlijk al jaren met plezier. En inderdaad, dan zie je heel veel mensen. Zeg maar, ja, wat voor ons heel vanzelfsprekend is. Nou ja, we zagen het net al. Er komen een heleboel purperijgers in één keer voorbij. Ja, dat is voor ons iets in het straatbeeld. Nou ja, wat heet straatbeeld en niet in de figuurlijke zin dan. Is bij ons natuurlijk de purperijger eigenlijk gewoon de meest algemene reiger in de zomer. In ja. Tegenstelling tot de rest van de van Nederland.
Ja, daar is echt mijn hart maakt een sprongetje hoor. Als
ja, nee, dat zie je dus ook hier bij die fotografen die hier langskomen. Een heleboel mensen die komen echt specifiek hier naartoe. Ook vanuit de andere kanten van het land. Dat heb ik bij de excursies ook. waar ze gewoon niet voorkomen. Die hebben echt zoiets van, wauw, purperreiger.
Dan denk jij, ja, ja, purperreiger. Die hebben we hier genoeg.
Ja, precies.
Ja, heel soms dan geef ik ook wel eens een vogelexcursie. Ja, ik werk tenslotte bij vogelbescherming. En dan probeer ik een beetje van jou nu wat de fijne kneepjes als het ware van het vak. Want jij doet het al zo lang te krijgen. Wat maakt nou een vogelexcursie tot een goede vogelexcursie?
Nou, ik vind een goede vogelexcursie, vind ik gewoon. Het doet er even niet toe op wie er meegaat. Iemand met weinig vogelkennis of iemand met veel vogelkennis. Je moet eigenlijk al vanaf begin af aan gaan polsen. Proberen om te gaan zoeken waar zit iedereen met zijn kennis. En ik ben ook ecoloog. Dus ik pak vaak dan op een gegeven moment een soort mix van andere dingen naast die vogels. Waardoor zeg maar, iemand die weinig vogelkennis heeft zich eigenlijk niet minder voelt ten opzichte van degene die al veel vogelkennis heeft. Want die moet het ook af laten weten waar het over andere ecologische aspecten gaat. Het feit van dat je altijd gewoon iedereen gelijk stelt daar en dat zich daar ook van bewust is. Joh, eigenlijk, als je het ook over ecologie gaat hebben, ja, dan weet ik net zoveel als iemand anders, weet je. En dat helpt heel erg goed. En altijd uitspreken wat ik vind is het verwachtingspatroon. Dat doe ik vooraf. Achteraf stuur ik altijd iedereen een mailtje met wat we uiteindelijk gezien hebben. En dat zeg ik ook altijd van tevoren. Ik zeg, daar zou je verbaasd over staan. Van als je zo een ochtendje met een excursie hebt. Van hoeveel soorten dat je eigenlijk ziet. Waar je eigenlijk normaal in je omgeving zijn er veel meer vogels. Dan dat je eigenlijk bij stilstaat. Want die mus of die spreeuw die bij jou op het dak zit. Of iets dergelijks. Die valt je niet eens meer op. Maar hij is er wel. En als je al die gewone dingen zeg maar, die je altijd in je dagelijks leven om je heen hebt, daarbij optelt. En je komt nu, in dit geval de zouwboezem, voor een purperreiger. Dan kijk je niet naar die spreeuw. Maar die spreeuw leeft hier ook. Het grote plaatje. Nou, ik vind het belangrijk dat een excursieleider heel veel kennis heeft van het gebied. Zeg maar de geschiedenis van het gebied. Doordat je het gebiedskennis hebt en de kennis van de vogel zelf, kan je veel meer visueel maken. Wat de symbiose is, wat het zo uniek maakt. Waarom dat die vogel nou wel hier zit en niet 15 kilometer verderop.
Dat bedoelde jij ook net, denk ik, met ecologie. Dat je dus het levenwijze van de vogel koppelt aan het gebied waar we zijn.
Ja, zeker. Zeker. Dat doe ik zonder meer. En ook als je zegt, van ja, hoe maak je mensen enthousiast? Is op een gegeven moment, van heb je een verrekijker? Ja, in ieder geval, als je een excursie hebt, bijna iedereen heeft wel een verrekijker. Soms moet ik wel, ik heb er altijd eentje voor de zekerheid mee. Maar dat ik altijd zeg, van weet je wel dat een verrekijker tweeledig werkt? Je kijkt zo, kijk je voor de vogels en voor de rest draai je hem om.
Waarom?
Nou, bijvoorbeeld, we hebben het over de koolmeesjes al heel snel, zeg maar, die in de tuin. Want koolmeesjes zijn voor een heleboel mensen heel herkenbaar. Maar die leven eigenlijk voor een groot deel van rupsen. Maar rupsen zijn weer afhankelijk van bepaalde waardplanten. En waardplanten zijn die vlinders. Vlinders hebben eigenlijk allemaal maar één of twee planten waar zeg maar, zij hun rupsen op af kunnen zetten. En daar zijn die koolmeesjes dan van afhankelijk. Maar soms zijn dat rupsjes, die zijn wel heel erg klein. En dan is het leuk, want als je je kijker omdraait.
Ik ga het meteen even doen. Ja.
Ja, nou ja, ik pak nu maar even gewoon even als voorbeeld een bloemetje.
Ik zie jou heel ver weg nu. Je staat vlakbij.
Kijk, als je nou deze.
Wauw! Ja, dat is een soort kunst. Allemaal die meeldraden, wat zijn het? Blaadjes, ja, prachtig.
Ja, en dat dan kan je voor jezelf even inzoomen. Ja. Maar dan kan je bijvoorbeeld al zien, bijvoorbeeld wat voor kleur is een rups, hoe kan ik hem determineren? En wat is de relevantie daarmee met die vogel?
En zo, hoe alles samenhangt.
Ja, en dat, nou, dat zijn voor, wat je zelf net zegt, wauw. Dat zijn van die eye-openers voor mensen. Van, hé, wacht even, maar zo kan ik eigenlijk zelf ook. Van wat daar vliegt, kan ik ook een beetje herleiden hoe het in verband staat met wat ik hier zie.
Je verrekijker omdraaien dus en dan naar de grond kijken, naar de bloemen of insecten. Ik kan het vanaf nu en dankzij Ron iedereen aanraden.
Kom nu een bootje voorbij.
Hé, hey, morgen. Ja, als het dan over de molenaar gaat.
Oh, dat is de molenaar.
Dat is de molenaar van deze molen. Ja, die ken ik toevallig ook. Nou, hij mij ook.
Ja, je bent redelijk herkenbaar aan de hoed en de kilt.
Ja, maar hij is ook toevallig. Een vriend van ons is ook molenaar. En molenaars die herkennen elkaar allemaal. En die, elke verjaardag die er gevierd is, komen zo'n beetje alle molenaars bij, komen dan op bezoek. Dus ja, dan...
Zodoende.
Maar dat is wel interessant. Want dat vertel ik dan ook graag aan de mensen. Van als we vanuit deze positie als we nu staan, we zien hier die molen. En we kijken hier nu op de dijk en dan gaan we... Dus je ziet hier die zwarte sterren hier komen. Hier links, dan gaan we zo dat gebied in, al die broedgebied in. Is dat ik altijd verteld van op een gegeven moment van over het ontstaan van dit gebied. En een heleboel mensen die denken eigenlijk, want Zuid-Holland, de Zouwenboezem, en is een uniek stoortig gebied, deze omgeving. Want hier heb je nog houtkaders. We zitten een molen, we denken altijd van, joh, van ja, met de inpoldering, molens hebben ervoor gezorgd dat we polders kregen. En terwijl eigenlijk qua waterhuishouding is de molen eigenlijk al veel later pas gekomen. En had je vroeger had je in plaats van inpoldering, had je zeg maar de afwatering, droogmakerij. En daar had je houtkaders voor.
Houtkaders, wat zijn maar dat?
Die houtkaders, daar lopen we zo naartoe.
Ja.
Dus we lopen er verder en dan zou ik het gelijk even ook visueel maken.
Ja, graag.
Maar die vind je alleen in Zuid-Holland en een klein stukje van de provincie Utrecht. En voor de rest in de wereld komt het niet voor.
Oeh, we lopen op een uniek stukje Nederland. Een stukje
cultuur.
Dus. Ja.
En dat heeft met zich meegenomen. En dat heet ontwatering.
Ron vertelt enthousiast verder over hoe de allereerste vorm van inpoldering met de houtkades in de middeleeuwen de basis legt voor wat tegenwoordig een uniek vogelgebied is geworden. Ron kan door zijn kennis de geschiedenis van het landschap lezen als het ware en dat in verband brengen met de vogels die er voorkomen. Dan heb je tijdens excursies heel veel te vertellen en kun je mensen enthousiasmeren. We lopen intussen richting een andere bijzonderheid van de Zouwenboezem, een kolonie zwarte sterrens, als een wel heel grote en luidruchtige vogel komt overvliegen.
Want eigenlijk is dit gebied ontstaan door de ontginning van het land. Als het niet was ontgonnen.
Ja, daar komt een vliegtuig over, hè? Dat is...
Ja, nou ja, daar maken we altijd een grapje bij een excursie van, nou, als je die soort hebt iedereen, aluvink.
De aluvink, ja. Ja. Nee, het komt zelfs vrij laag over, maar het zijn waarschijnlijk een militair vliegtuig wat aan het oefenen is. Jij probeert mensen enthousiast te maken tijdens je excursies en ik word ook wel helemaal enthousiast over de uniekheid van de plek, over de bijzondere vogels, maar waar is bij jou zelf het enthousiasme voor vogels en natuur en dus ook nog zelfs een beetje cultuur begonnen?
Ik weet niet of dat het zozeer bij vogels was, of dat het begonnen is. Ik weet al, als kind zijnde vonden mijn ouders het heel belangrijk om zo, als het een beetje weer was, zo in de zomermaanden, zo op zijn tijd, ze hebben me eigenlijk altijd in het weekend een keer of een dagje, we gaan naar het bos, of naar de heide, of naar een ander natuurgebied om te wandelen. Maar sowieso ging ik eigenlijk altijd, bij mijn vader, elke zondagmiddag, gingen we altijd lopen, gewoon wandelen. Nou, ja, ik kom hier uit die polder vandaan. En dan had je dus, er was nog weinig ontwikkeld, maar wel heel veel, vogels en natuur. En dat was gewoon interessant. Van hoeveel soorten zijn er, zeg maar, die tegenwoordig bij ons niet meer leven, bijna. Kijk uit, anders trak ik...
Je helpt even een padje oversteken.
Ook niet meer, nee, dit is geen pad, dit is een bruine kikker.
Oh, excuus. Ja, het is geen vogel, sorry.
Nee, maakt niet uit. Maar goed, een beetje sneu als je heel fanatiek voor vogels bent en ondertussen tijd de rest doodtrapt.
Ja, nee, helemaal eens.
Maar in ieder geval, dat was eigenlijk soorten als zeker de bonte kraai. Die komt wel zo in de winter, zo af en toe her en der komt er wel eens eentje voor, weer eentje. Maar vroeger was dat gewoon een hele algemene vogel.
De bonte kraai, zeer zeldzaam als je die nu in Nederland zou zien, toch?
En het meest memorabele moment van mijn leven, zeg maar, als je dan toch vraagt van waar is dat begonnen,
ja,
over vogels. Ik denk dat het in de jaren 70 was. Toen hadden we een keer een ontzettend strenge winter. En toen ging ik, zoals gewoonlijk op zondag, ging ik met mijn vader wandelen. En toen hadden we 2 sneeuwuilen. Ja, echt zo vlak voor ons. Dat is me eigenlijk mijn hele leven bijgebleven. Want ik had het over een houtkade, was deze.
Ja.
Toen wandelden wij ook over zo'n houtkade. Weliswaar zonder begroeiing dan, of weinig begroeiing. En er lag een laag sneeuw en in één keer komen daar 2 van die grote sneeuwuilen. En
ja, soorten die je verwacht in het noorden van Europa?
Op dat moment wist ik überhaupt niet waar ik die dingen moest verwachten. Maar mijn vader die wist dat dus wel. En die had zoiets van, wow, dat is lang geleden dat ik ze gezien heb. Nou ja, dan heb je het ook mijn vader. Mijn vader is 85 bijna. Dus...
Ja, maar dit moment is je altijd bijgebleven.
Dat is mij bijgebleven, vooral omdat het voor hem ook zoiets was. Ja, van heel vroeger, vanuit mijn kind weet ik het ook nog wel. Dat af en toe had je wel een sneeuwuilen. Maar... Dus dan kun je nagaan van hoeveel soorten dat er eigenlijk door de klimaatverandering... in de loop der jaren ook hier in Nederland ook verdwenen zijn. Andere weer gekomen, want... In die tijd zettenzanger had je nog niet. Dat is er ook eentje die pas van veel later is, zeg maar.
Dus je hebt het eigenlijk, ja, zoals dat dan heet... met de paplepel ingegoten gekregen vanuit je vader... dat je samen door de polder liep.
Ja, precies. En de zomermaanden met vakantie naar Oostenrijk. En ja, het is, denk ik, voor iedereen die met natuur bezig is... die kan genieten van het landschap. Maar op een gegeven moment denk ik bijna allemaal... als het je echt raakt, zeg maar, natuur... Dan ga je toch een voorkeur of een voorliefde krijgen. Nou, de meeste zijn dat voor vogels. Maar er zijn er ook bij, die hebben dat gewoon. Zeg maar voor plantjes of iets dergelijks. Of voor vlinders of iets dergelijks. Nou ja, bij mij was dat toen in eerste instantie eigenlijk... Op een gegeven moment ben ik meer die vogelkant op gegaan. Omdat eigenlijk een vogel is ontzettend interessant, ontzettend boeiend om naar te kijken. En op een gegeven moment, hoe verder je eigenlijk die beesten en die dieren verdiept... Ja, echt denken van, dat zijn gewoon wondertjes eigenlijk allemaal. Maar we lopen ondertussen uit de lepelavenkolonie voorbij. We zagen er net alleen lopen. Maar die zitten hier tussen die bomen. Met de,
oh ja, in die hoek erachter.
Maar het is nu een beetje redelijk dichtgegroeid, dus die zie je niet meer zo goed. Nou, hier is echt waar we net bij de molen stonden. Daar begon eigenlijk zeg maar, dat grote rietveld. Nou, vanaf hier, en je kijkt hier verder naar rechts. Daar zitten eigenlijk al die purperijgers.
En daar vliegt er alweer eentje.
En een lepelaar. Die lepelaars die zijn pas relatief recent. Dat zie je pas een...
Die broeden ook in de boom.
Ja.
Oh, daar zie ik er ook eentje zitten in de boom.
Zie je, daar boven in de boom zit er eentje. Deze land ook in de boom.
Mooi hoor.
Enig idee waarom had je hier de purperijger hier zoveel? Waarom heb je hier wel kunnen overleven en in de rest van Nederland niet?
Ja, ik durf niks te zeggen.
Durf niks.
Kom maar door met de informatie.
Nee, ja, maar
ik weet het niet. Nee, ik weet het echt niet. Oprecht niet.
Nee, het is leuk om ergens naar te kijken. Maar als je begrijpt waarom, dan geniet je er nog veel meer van. En met de purperijger heb je hier heel veel mee te maken. Een purperijger broedt in tegenstelling tot de blauwe reiger op de grond. Meestal zelfs net iets boven de grond. In rietgebieden doen ze dat. En vaak zie je, nou je ziet het hier ook nogal aan de kleine knotwilletjes staan. Nou, we kennen allemaal het beeld van de biesbos wel met al die hakhout, hè, van die kleine stompjes. Nou, hier in het riet staan overal hele kleine stompjes. En die purperijgers die broeden daar in het riet. Op zo'n stompje. Maar dan zou je zeggen, ja, dat heb je op meer plaatsen in Nederland. Dus waarom is die dan hier zo gebleven? Dat het een soort met stronghold is geweest hier al die tijd voor de purperijger. Dat heeft ermee te maken, er ligt water in. Hier kunnen ook geen predatoren in. Geen vossen. Er zitten geen vossen. Dus ze hadden hier eigenlijk de minste natuurlijke, buiten de bruine kiekendief om. Dat hadden ze hier de minste natuurlijke vijanden, om zo maar eens te zeggen. En de ergste vijand die ze kunnen hebben, de mens, die kan er ook niet in. Dus vandaar, daar komt dat weer terug, dat stukje rust... Wat ze kunnen bieden. En het voedselaanbod natuurlijk hier, zeker in de omringende polders. Want de meeste mensen denken dan, ja, maar de zouwboezem is niet zo groot, zoveel water. Maar fourageren doen ze bijna niet hier. Dat doen ze bijna allemaal in die polders hier onder in het gebied heen. Maar dat is de reden waarom die eigenlijk hier kunnen voortblijven bestaan. En die situatie heb je op Kinderdijk ook. Toen het hier beter ging, gingen ze ook naar Kinderdijk. En nu praten we over zo ongeveer 500 broedparen per jaar. Verdeeld over Kinderdijk en de Zouwenboezem.
Wat hoop jij nou dat mensen meekrijgen als ze een excursie bij jou hebben gevolgd?
Wat mensen meekrijgen? Hoe complex eigenlijk een heleboel dingen in de natuur van elkaar afhankelijk zijn. Ongeacht of dat je nou planten, dieren, vogels neemt of reptielen. Alles hangt met elkaar samen. En ze hoeven voor mij niet alle soorten te onthouden. Weet je, daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat meer om de verwondering. En dat je kan zien, joh, ja, oké, we leven al in een complexe wereld. Maar dat de natuur net zo complex is. Weet je, dat doe je verwonderen. Dan heb je echt zoiets van, wow. Nou, dat wist ik niet. Weet je, en dan gaat iets wat zeg maar gewoon, wat je maar een beetje normaal zeg maar, een beetje als een, ja, ik zeg altijd, je hebt 2D en 3D. Als je zeg maar een 2D plaatje had van een vogel in een eerste instantie, dat je terug naar huis gaat met het gevoel, hé, maar nou heb ik een 3D plaatje ervan.
Volledig in 3D ook passeren we prachtige rietvelden en mooie stukjes weiland vol kruiden en bloemen. Links en rechts wijst Ron met veel kennis van zaken en grapjes tussendoor bijzondere flora en fauna aan.
Ja, dit is een van mijn favoriete hobby's. Dat zijn juffers, dit zijn lantaarntjes in dit geval.
Die zaten aan elkaar vast?
Ja, dat noemen ze een mengtandem.
Een wat?
Een mengtandem. Ja, dat vind ik ook, want daar is dit gebied. Er komt ook die relevantie zo meteen weer terug met die vogels. Bijvoorbeeld hier zitten ook heel veel libellen en juffers. Nou, dit is het lantaarntje, die heb je in 7 kleurvarianten. Dus dat zie je ook wel, een verschil, die is oranje en die is blauw. Je kan het alleen in S8 zien. Nou, mengtandem houdt in. Dat klinkt misschien heel raar, maar libellen zijn de meest vrede, brute beesten die we ongeveer in onze natuur hebben.
Oh jee.
Want die doen gewoon een massaverkrachting en al zulke dingen. En als je buurman jou niet aanstaat, vreet je hem gewoon op.
Dus ik was nog even aan het zwijmelen over hoe mooi die kleuren
waren. Ja, nee, de kleuren, echt waar. Libellen zijn hartstikke mooi, maar als je kijkt in de manier, vrouwtjes worden gewoon verkracht. Die hebben gewoon echt helemaal niks te vertellen. Wat je zo net zag was mengtandem.
En dat is zo'n verkrachting.
Dat is zoiets van, nou, hoe heet het? Dat een mannetje, die pakt het vrouwtje bij wijze van spreken in de nek. Meekomen jij en een eindje verderop, dan...
Gaat het gebeuren.
Dan is het gewoon
een soort gedwongen grab tof. By the pussy, zoals Donald Trump placht te zeggen.
Ik krijg tijdens deze wandeling ook een kijkje in de keuken over hoe je een excursie geeft en mensen betrekt. Bijvoorbeeld door een vraag te stellen. Ook ik krijg vragen van Ron, waar ik dan niet altijd het antwoord op weet, zoals al duidelijk werd. Ook bij een nieuwe vraag van Ron heb ik het weer moeilijk.
We zijn nou al die tijd even bezig, hè, aan het praten. Heb je nu al geteld hoeveel purperijgers we gezien hebben?
Nee, maar... toch wel meer dan 10, misschien. Jij hebt ze geteld.
34.
34, wauw. Ja, dat toch geweldig. Ja.
Het zijn net van die kleine details van waardoor je veldkenmerken kan hebben. Van oké, nou loop ik hier en nou kan ik dat verwachten. En het leuke is, en dan maakt het vogelen ook veel leuker. Want als je natuurlijk meer die vogels zelf een beetje kent, hun gedrag, wat doen ze, waar komen ze vandaan? En al zulke soort dingen, hoe leven ze? Dan spreekt het nog veel meer tot de verbeelding als je ze dan ook inderdaad ziet. Toch?
Ja, geweldig. Ja, mooi. Je vertelt 100 uit en ik steek er behoorlijk wat van op. Maar wat ik me afvraag, wat drijft jou nou om die kennis van de natuur te willen overdragen?
Nou ja, we hebben er natuurlijk in de actualiteit van de laatste jaren merk je natuurlijk dat het steeds meer dat mens en natuur komen met elkaar in botsing, maar ook veel mensen komen met elkaar in botsing. Het is natuurlijk eigenlijk best wel een instabiliteit. Het egoïsme van een heleboel mensen. Nou, dat merk ik dan in de praktijk, zeg maar, in mijn werk als boswachter ook. Van de natuur is er voor mij. Ik wil consumeren. En al zulke soort dingen. Het hele egocentrische denken van mensen vind ik erg eigenlijk. En als je zeg maar in zulke excursie kan laten zien van, joh, ja, wij kennen wel denken van ik wil alleen consumeren. Maar weet je, in hoeverre staan we al af van het feit, het besef dat we in wezen gewoon onderdeel van die natuur zijn, maar ook afhankelijk van die natuur. Want als het met die natuur niet goed gaat, we staan hier aan de ene kant naar een wijtje met de andere aan de paar planten te kijken, de andere kant naar vogelkolonies. Als dat kapot gaat, gaat dat ook kapot. En uiteindelijk vernietigen we onze eigen leefomgeving, weet je. Het is niet alleen zo letterlijk, we kunnen tegenwoordig al het voedsel in kassen en importeren en weet ik van wat allemaal. Maar uiteindelijk, zeg maar, als het erover gaat, en je merkt het ook een heleboel mensen, therapie, het is een stuk rust wat je kan vinden in de natuur. Maar dat bereik je alleen als je ook de meerwaarde ziet, ga beseffen van, joh, ik ben eigenlijk afhankelijk van die natuur. Wij als mensheid zijn afhankelijk van die natuur. En we zullen ons daar meer op moeten richten. Want iets wat je kapot maakt, krijg je bijna nooit meer terug. En dat vind ik eigenlijk, dat motiveert mij ook echt ook om mensen dat bewustzijn te geven. Van, joh, het maakt jezelf een stuk kleiner. Het maakt je eigen problemen waar je eigen druk op maakt een stuk kleiner. Je leert te relativeren, maar ook te weten van, je bent afhankelijk van, ook van die natuur. Het is niet alleen een luxeprobleem voor consumptie. Maar je bent er gewoon in zijn totaliteit, als mensheid zijn we er ook van afhankelijk. En misschien dat wij daar nog wel, als we bij wijze van spreken alles plat maaien willen maaien of asfalteren of iets dergelijks, dat onze generatie het nog wel overleeft. Maar als we dat wereldwijd gaan doen, dan over twee generaties heb je helemaal geen leven meer, weet je.
En, nou ja, dat gevoel wil jij graag ook overdragen bij de deelnemers van een excursie bijvoorbeeld, maar misschien ook op andere momenten in je werk als boswachter.
Ja, dat wil ik graag overdragen. En natuurlijk mag je ervan genieten. Laten we dat voorop stellen. Maar ik probeer ook altijd wel duidelijk te maken. Ja, een heleboel mensen zeggen, ja, dat besef ik ook niet. Ik zeg, nee, maar daarom zijn er ook heel veel natuurorganisaties. Zijn er mensen met veel kennis binnen diverse organisaties die dat wel weten. Maar die kunnen alleen werken daarmee, van joh, als ze ook de steun krijgen vanuit de bevolking. Het wordt ook niet verwacht van je dat je zelf een ecologiecursus gaat doen of iets dergelijks. Om een keertje op een zondagmiddag als je met je kinderen gaat wandelen, zeg maar, om te kunnen genieten. Maar het is wel ontzettend belangrijk dat er mensen zijn, zeg maar, die. En dat doet het wel eens pijn natuurlijk. Van als wij zelf iets moeten nalaten, moeten minderen, zeg maar. Dat doen we liever niet. Maar dat het niet is van een geitenwolle sokkengilde of iets dergelijks. Maar dat het gewoon niet echt een noodzaak is. Dat je een groep mensen in Nederland hebt die zich daarvoor inzet. En de kennis heeft.
Precies waarom wij van Vogelbescherming ook zo blij zijn met mensen als Ron Lewis. Mensen die de boodschap op een heel aansprekende en positieve manier kunnen overbrengen. Wat je zelf voor vogels kan doen om ze te helpen, hangt natuurlijk wel samen met waar je woont.
Kijk, nou woon ik in het landelijk gebied. Dus ik heb ook wel de ruimte zeg maar, om huis heen, zeg maar, om ook praktisch te zien. Met nestkasten en al zulke soort dingen op te hangen. En in de wintermaanden zeg maar, de vogels bijvoeren. Dat is fijn, maar dat heeft niet iedereen. Als je op een flatje 10 hoog zit en of je hebt geen tuintje of iets dergelijks. Ja, dan wordt het lastig als je in een appartement zit. Maar dan nog, dan kun je wel heel veel doen. Zeg ik altijd, al is het maar bij wijze van spreken bloempotten ophangen. Oh, dat zijn die zwarte sterren, die hoort. Maar waarschijnlijk heeft hij nu ruzie met een visdief. Maar weet het, als je al hang je wat bloempotten op, dat je bij wijze van spreken de insecten voedt. Waar die vogels weer van afhankelijk zijn. En dat zoiets moet je communiceren. Dat vind ik eigenlijk altijd. Van, ja, ik woon zomaar in een appartementje. Ik heb geen tuin of helemaal niks. Wat kan ik dan doen? Ja. Al is er bij wijze van spreken maar een bloempot, waar je zelf van geniet van die bloemen, die goed is voor die insecten. Want dan profiteert dan ook die vogel weer ervan die in het park bij jou achter je zit.
Ja, ja, ook daar hangen de dingen samen in de stad natuurlijk.
Ja.
Ja, iedereen kan wat doen.
Ja, absoluut.
Ja, dus we hebben het nu gehad over dingen die je zelf kan doen.
Ja.
Zijn er nou ook dingen die we beter niet kunnen doen?
Ja. Ik zie bijvoorbeeld, zeker sinds corona, toen er eigenlijk niks mocht, dat het aantal mensen, zeg maar, natuurfotografen, want tot buiten mocht je wel van alles, die hebben zo dusdanig zijn toegenomen, die eigenlijk niet meer, zeg maar, zoals ouderwetse mensen met passie voor de vogel, die hebben dan meer passie voor het best mogelijke plaatje. Straks zul je misschien ook wel zien. En dat we dan gewoon ook situaties hebben dat mensen gewoon door het riet gewoon die vogels gewoon gaan verstoren alleen om het plaatje. En daar heb ik eigenlijk zelf ontzettende hekel aan. Dus dat is hetzelfde met twitchen. Twitchen is ook zo'n term die, wat een gemiddelde burger niks zegt. Maar twitchen is eigenlijk zeg maar, van vogelliefhebbers die dan horen er zit een zeldzaamheid in nou ja, Noordoost-Groningen, Zuid-Limburg, whatever. Waar die ook zit. En dan massaal met z'n allen erop aftrekken. En weet je, dan vaak ziet dat je en de omgeving dan vaak kapot gemaakt wordt. En gelukkig zijn er ook een heleboel mensen, die vogelaars, die daar respect voor hebben. En die zoiets hebben van, ja jongens, leukste vogel, zeldzame vogel. Maar we moeten wel
afstand houden.
Juist.
En hem niet verstoren.
Maar ook daarin neem je mee, als je met z'n allen daar, zeg maar met de auto. Van de winter had je natuurlijk die brilleider. Nee, die brilleider zou je niet zo snel verstoren uit Texel. Maar als je ziet hoeveel auto's en hoeveel bewegingen daarheen gegaan zijn. En wat het zeg maar aan kosten heb meegebracht. Wat het milieu heeft gekost. Kijk, ik ga niet iemand de maat nemen. Hè? Daar gaat het mij niet om. Maar wel het bewust worden van joh, van dat moet je, soms moet je afvragen van is het dat waard? Of als je het dan al wil doen. we zeggen, weet je wat, we stappen met z'n vijven in de auto in plaats van dat we allemaal op onze eigen gelegenheid gaan.
Ja, ja, goed punt hoor.
Dat zijn van die dingen, van je moet wel natuur respecteren. En dat heb ik zelf ook. We lopen allebei hier met een rugzak op. Ik heb hier ook mijn fotocamera bij me. Van joh, als ik een mooi momentje zie, dan wil ik hem ook vastleggen op de camera. Maar niet ten koste van alles. Ik heb zoiets van, ja, weet je, ik moet het wel respecteren. Als ik het niet vanaf dit pad kan, een mooie foto, ja, dan moet ik weer hopen dat ik een keer een betere gelegenheid krijg. En hier hoorde je ook een duidelijke snor.
Ja, de snor, ik zie hem zitten.
Ja, die zit ook in de struikjes, hè?
Nee, iets daar rechts van. In zo'n sigaar, zeg maar. Oh, hij vliegt nu naar beneden. Hij is weg.
Ja, Lisdor heet dat.
En Lisdor, ja.
Ja, maar sigaar.
Ik kom uit Rotterdam, hè.
Nee, maar sigaar, dat is wel een... Als je sigaar, dan kunnen de meeste mensen wat bij bedenken. Ja. Nou, dat vind ik van die dingen, die moeten niet gebeuren. En hetzelfde bijvoorbeeld in het broedseizoen. Van, je wil graag een vogel op de foto of graag een vogel zien. En dan het geluid afspelen van een mannetje. Of iets dergelijks, waardoor je eigenlijk vogels lokt. Maar dat geeft verschrikkelijk veel stress. Nou is dat niet zo'n drama als je bijvoorbeeld in de winter een wintergast wil tellen. Want die trekken zich daar toch niet zoveel van aan, want die hebben ook geen broedtijd. Dus ja, dat zijn soorten die dan... Die komen misschien uit nieuwsgierigheid even kijken, maar voor de rest zit er geen lading aan voor die beestjes. Maar dat zit natuurlijk in de broedtijd, is dat wel zo. En ik vind het echt totaal onethisch.
Want dan denken de mannetjes, hey, een indringer in mijn gebied.
Juist.
En die raken er zwaar van in de stress.
Ja, nou ja, dat dus. Je krijgt enorm veel onrust en verstoring in het broedgedrag van vogels. En dan denk ik, ja, weet je, als je vogelliefhebber bent, is dat onethisch om dat te doen. Ja, nou, wat je als mens ook kan doen, is bijvoorbeeld als je gewoon aan het wandelen bent en je komt... Het maakt niet uit welke vogel, maar als je maar zeker weet of dat is die vogel of plant waar je dan ook in geïnteresseerd bent, voer die in op waarneming. Waarneming is een bekend programma. Daar heb je een app voor op je telefoon. Het heet Observation. En als je die installeert, dan kan je gewoon onderweg intikken van wat je ziet. Al die dingen. Maar die data worden dus ook allemaal gebruikt door de betreffende onderzoeks, voor onderzoek, zeg maar, voor de welstand en de verspreiding van bepaalde soorten. Dus eigenlijk ook al ben je gewoon lekker aan het wandelen en doe je eigenlijk voor de rest niks actief. Alleen al door het feit dat je zeg maar weet, joh, hey, kijk daar, heb je gezien daar die blauwe borsten? Oké, dus tik hem gelijk even in. Dan is het ook voor de Nationale Databank is het gewoon bekend hoe dicht de verspreiding, want ze kunnen de dingen uitmeten. Dus dat kan je ook nog doen. En soms gewoon keer soms ook gewoon niks doen. Dus zoals net iemand tegenkwam voor een kwartel. Als ik die zou hebben, dan zeg ik soms helemaal niks. Geen idee waar die zit. Dat is ook, zeg maar, soms kan je beter wel eens een keer zwijgen, zeg maar.
Om de soort om niet de te soort, verstoren.
Dat is het.
Sommige zaken wel doen en andere weer niet. Dat bewustzijn probeert rond te creëren. En dat kan vogelbescherming alleen maar onderstrepen. We zijn nog steeds op weg naar een van de hoogtepunten van de rondleiding. Een kolonie met zwarte sterrens. Zo'n 25 tot 30 paar. Ze broeden op speciale vlotjes die voor deze vogels in het water zijn gelegd om hun nest op te maken. Zonder dat soort nestvlotjes zouden zwarte sterren het misschien wel niet redden in Nederland. De waterkwaliteit is te slecht voor de waterplanten. Krabbescheer met name, waar ze normaal gesproken hun nest op maken. Bij de kolonie zwarte sterrens zou ook nog een andere bijzondere vogel zijn gaan nestelen. De witvleugelsterren. Dat is tijdens de broedtijd geheim gehouden om geen verstoring uit te lokken. Voor iemand als Ron, die zijn vogelpassie het liefst met iedereen deelt, is het wel een dilemma. Maar het welzijn van de vogels staat altijd voorop. Ook als een groepje vogeltoeristen ons passeert, houdt Ron zijn kaken stijf op elkaar.
Sommige dingen moet je niet willen zeggen en dat is in zo'n geval. Want je ziet hier overal allemaal sporen van mensen in het riet. Daar zie je er ook van die plekken. Waar mensen, zeg maar, want daar heb je nog een vogelscherm, komen ze dan door het riet, want dan zit je lekker dichtbij. En sommigen zijn echt zo maf dat ze zelf met waadpakken er naartoe lopen om naast die nesten te gaan zitten om te fotograferen. En als je dan ook nog eens een keer de witvleugelsterren erbij hebt zitten, ja, dan kan je wel bijna zeker zijn dat er mensen zijn die dat echt gewoon gaan doen. Daarom heb ik ook zoiets, joh. Als die mensen het niet weten, weet je, wat je niet weet, mis je niet ook.
Ik scan nog eventjes of ik dan toch nog stiekem die witvleugelsterren zie.
Meestal zit hij erachteraan. Volgens mij zit er hier één en bij kinderdijk twee paar witvleugelsterren. Maar die trekken veel op samen, hè, met die zwarten. Kijk, daar zie je... Hey, dat is wel een leuk, interessant gedrag, Arjan.
Ja. Wat zien we?
Nou, als je nou naar een van die achterste nesten kijkt, dan zie je dus dat de moeder... Vader zit nu op nest. Die is daar op die plompe bladeren iets aan het pikken. Je ziet ook aan die vleugels daar.
Ja.
Nou ben ik eigenlijk voor mezelf even benieuwd...
Wat,
of dat zou kuikens hebben. Want ik heb feitelijk gezien, wat zij nu laat zien... is het natuurlijke gedrag op een gegeven moment... om die jongen uit te dagen, kom vanaf het nest en volg me. Dat ze zeg maar, het gedrag voordoen omdat die jongen zeg maar, met een eigen voedsel daar moeten vinden... als ze over die bladeren heen lopen. Nou, dit is een mannetje. Voor de kenner...
hoe zie je dat verschil?
Als je een mannetje ziet, die is veel donkerder in vlucht. En vrouwtjes wat meer wit-grijs hebben ze erin.
Dus ja, ze zitten nu mooi naast elkaar. Dan,
kan je het heel goed zien.
Ja, zeker.
Ook wij krijgen de witvleugelsterren niet te zien, helaas. Maar wel een zwarte sterrenmoeder die aan het opvoeden is. Ook bijzonder natuurlijk. Met uitzicht op het Zouwenboezemriet komen we tot slot te spreken over onze favoriete vogels. En nemen we afscheid. Onze vogelpassie harten weer goed gevuld.
Een van mijn favoriete vogels hier in deze omgeving. Juist die bruine kiekendief. Daar kan ik echt kippenvel van krijgen. Die zitten nu op het nest. Dus je ziet er nu niet zo heel veel van. Maar in het voorjaar, als ze er dan komen. Meestal zitten die hier dan, verzamelen ze zich hier in de Zouwenboezem. En er zitten er een stuk of 8. Uiteindelijk zullen er 6 broedparen. Volgens mij zitten er 5. Maar het mooie is van hoe dat ze... De bals, hoe charmant en hoe romantisch eigenlijk een kiekendief in zijn paargedrag is. Het is echt geweldig. Gewoon luchtacrobatiek. Het uitsloverige van het mannetje. En uiteindelijk heel teder, alsof ze de eigen kuikentjes moeten voeren. Zo'n snackje aan het vrouwtje geeft, zo in de lucht. Dus echt, daar krijg je kippenvel. Daar geniet ik gewoon echt. Dat ik echt denk, wow. Dat is echt fantastisch. Heb je dat ook wel eens gezien?
Nee.
Nee, dan echt in het voorjaar ergens wat bruine kieken moet je echt zeker een keer doen. Dat is echt fantastisch om te zien als je die bals vluchten. De kiekendief staat echt onbekend. Als het iets romantisch is, dan is het wel de paring van een bruine kiekendief.
Ik ga beter opletten.
Dat ze een prooidieren er ook zo over nadenken, dat is weer wat anders. Maar goed.
Hey Ron, ik wil je heel erg bedanken voor deze rondleiding in de Zouwenboezem. Al je mooie verhalen. Ja. Ontzettend bedankt.
Ja, nee, heel graag gedaan, Arjan. Ik zal achteraf wel hebben, of dat had ik nog moeten zeggen. Oh, dat ben ik vergeten. Maar ik hoop dat er heel veel mensen ook wat aan hebben.
Ja, dat denk ik zeker. Dankjewel.
Dit was Vogelpassie. Een podcast van Vogelbescherming Nederland. Over mensen die net een stap verder gaan in het beschermen van vogels en natuur. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Stuur een mail aan het servicecentrum van Vogelbescherming. info@vogelbescherming.nl.
Aan deze podcast werkten mee redactie en interview Arjan Berben, opname Rutmer Visser, productie en regie Gus Mausen, eindmontage en sounddesign Frans de Rond en de tunes zijn ingesproken door Janine Valeriano.